U vindt onze schriftlezing in Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodius en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo daar enige deugd is en zo daar enige lof is, datzelfde bedenkt. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt, om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins ben ik allen onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap hebt gehad. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica heb gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande goden welbehagelijk. Doch mijn God zal, na zijn rijkdom vervullen, al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus, u groeten de broeders die met mij zijn, al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Gemeente, er zijn zoveel zorgen in het leven. Zorgen die soms zo op je af kunnen komen dat je niet weet hoe je erdoor moet komen. En ieder zal vanavond ongetwijfeld zijn eigen zorgen hebben. Als wij zien op de toekomst, dan denk je, hoe moet dat toch verder? Hoe moet je met je gezin erdoor? En als je bijna aan het einde van je leven staat, dan heb je misschien zorgen hoe je het leven uit moet komen. Zorgen als het gaat om je werk. Zorgen als het gaat om de opvoeding van je kinderen. Zorgen omtrent je gezondheid. Zorgen te over. En terecht kunnen wij onze zorgen hebben als wij zien op land en volk. Als wij zien op wat er allemaal gaande is in onze samenleving, in onze maatschappij. Wij kunnen zorgen hebben als wij zien op de kerk die zich meer en meer vervreemdt van het onfeilbare woord van God. Zorgen. Als wij dan het seizoen in mogen gaan met elkaar, dan denken wij, wat zal de toekomst brengen? Hoe zal het gaan? Maar Paulus zegt vanavond tegen u en mij, wees in geen ding bezorgd. Paulus kan mooi praten. Nee, Paulus praat niet mooi. Paulus zit zelf in de gevangenis, gevangen genomen omwille van het getuigenis van zijn meester. En Paulus wacht daar in die gevangenis wanneer hij de brief aan Filippi schrijft, op de dood. Hij zal zo dadelijk de marteldood gaan sterven omwille van hem die zijn leven gegeven had voor hem. Dus Paulus schrijft niet mooi, hij schrijft niet oppervlakkig, maar hij schrijft vanuit het geloof. Hij zegt, Filippenzen, als ik zo dadelijk het hoofd zal neerleggen en de laatste adem zal uitblazen, dan schrijf ik vanuit mijn testament, wees in geen ding bezorgd. Of niet, wij hoeven niet bezorgd te zijn. Waarom niet? Kun je dan zomaar alle zorgen naast je neerleggen? Nou, Paulus schrijft dit woord wel in een bepaald verband. Hij zegt vanavond niet, nou mensen, dan moet je maar proberen het beste ervan te maken. Allemaal zoals wij hier zitten, zoals we hier zijn. Hij bedoelt deze vermaning niet in de wettische zin van het woord. Want er staan heel veel vermaningen in de Bijbel. Maar die zijn niet bedoeld dat wij er zelf mee aan de slag moeten gaan. Nee, als Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Dan is dat een zaak van geloof. Van geloof. Kijk maar wat Paulus die Filippenzen heeft gezegd. In dat laatste hoofdstuk, in die laatste vermaningen. Dan zegt hij, gemeente van Filippi, verblijd u ten allen tijden in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Wij hebben alle redenen, zegt Paulus, om ons te verblijden in de Heere. En dan moet u zich niet zo overbezorgd maken, dat die blijdschap teniet gedaan wordt. Daar gaat het Paulus om. Het leven brengt zorgen met zich mee. Maar wij hebben een blijdschap, zegt Paulus aan de gemeente van Filippi. En wij laten door de zorgen van het leven die blijdschap niet ten onder maken. Verblijd u ten allen tijden in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. We staan aan het begin van een nieuw seizoen en van een onbekende toekomst. En David zong in Psalm 25, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar ik vraag u vanavond, heeft u blijdschap in de Heere? Ligt uw hart aan de boezem van de Heere Jezus? Want dat is de vreugde van de Christen. En die vreugde die kan door alle zorgen niet teniet gedaan worden. Wees in geen ding bezorgd. De Filippenzen zijn opgewekt tot blijdschap en tot bescheidenheid naar de naaste. Dat wil zeggen dat zij met betrekking tot hun naaste niet het uiterste recht willen hebben. En dan zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Dat wil zeggen, laten de zorgen van dit tijdelijke leven u die blijdschap in de Heere niet benemen. Laat u die blijdschap niet ontroven. Wees in geen ding bezorgd. Hoeft toch niet? Een christen heeft toch zijn hoofd omhoog geheven. Een christen kent toch een blijdschap in de Heere, los van de omstandigheden. Of is dat bij u anders? Kijk, dan heb je duizend doden en duizend zorgen die je hart kwellen. Omdat je alleen maar verblijd bent als de omstandigheden naar je vlees aangenaam zijn. Maar als Paulus daar gevangen zit in zijn eigen huis en straks gedood zal worden, dan heeft Paulus een blijdschap in die onverderfelijke kroon. En dat kunnen de omstandigheden niet wegnemen. Sterker nog, In het geval van Paulus zijn ze dienstbaar. En daarom zegt hij Filippenzen, je hoeft niet te wenen om mij. Maar verblijd u ten allen tijden en wees in geen ding bezorgd. Natuurlijk mag je zorgen in dit leven. Dit tijdelijke leven brengt zorgen met zich mee. Dat kan niet anders. En het is onze plicht en onze taak om te zorgen. En als wij dan bidden houden vandaag, dan zijn onze ogen op de Heere geslagen. Wij laten Gods water niet over Gods akker lopen. Nee, wij worden geroepen om te arbeiden en om te zorgen. Maar wij laten door alle zorgen ons de blijdschap niet wegnemen die we in de Heere hebben. Al zullen de akken straks met een rijke zegen gezegend zijn. Wij zijn verheugd in de Heere. En dan zal er geen rund in de stalling wezen, zegt Habakuk. Dan zal ik nog van vreugde opspringen in mijn God. Wees in geen ding bezorgd. Weet u wat voor een woordje daar in het Grieks gebruikt wordt voor bezorgd zijn? Daar wordt een woordje gebruikt dat betekent van eenscheiden. Van eenscheiden, losgerukt worden. Dus Paulus zegt, laat u niets doen afscheiden van de blijdschap in de Heer. Daar gaat het om. Wij mogen onze zorgen hebben voor de dag van morgen. Maar de zorgen mogen niet zo de overhand krijgen in ons leven, dat er geen blijdschap meer zal zijn in de Heere Jezus Christus alleen. Als wij overbezorgd zijn, als wij een overbeladen hart hebben, dan wordt de gemeenschap met Christus buitengesloten. Denk maar aan Martha. Oh, wat was dat vrouwtje bezorgd. Haar hart was vol van bekommering hoe zij Jezus en de zijnen zou dienen. En ze liep van de keuken naar de kamer en van de kamer naar de keuken. Ze kon het alleen niet aan. En Maria, haar zus, zat daar maar aan de voeten van de Heere Jezus. Nou, Filippenzen, zit maar aan de voeten van de Heere Jezus. Om onderwijs van hem te ontvangen. Want het onderwijs van de Heere Jezus, dat is het enige wat je hart kan vervrolijken. En wat een blijdschap geeft in de Heere. Wees in geen ding bezorgd. Dus die Filippenzen worden vermaand. Die Filippenzen worden aangespoord. Ze mogen hun zorgen wel hebben, maar Paulus zegt, doet het met mate. En dan wel met die mate, dat je elke dag verheugt in de Heere. Als de Heer Jezus op bezoek komt, Martha, dan ga er maar rustig zitten aan zijn voeten. De rest komt allemaal wel. Dat is nu de heiliging. Eerst het koninkrijk van God te zoeken. En al het andere zal u toegeworpen worden. God geeft het zijn beminden als in de slaap. Maar wat kunnen er een zorgen zijn? De duivel kan je er duizend in je hart geven. En dan dat kleine molshoopje wat je tegenkomt onderweg, dat legt hij onder een vergrootglas, zodat het een berg gaat worden waar je niet meer overheen kunt. Bezorgd. Hoe komt dat? Waarom is een mens zo bezorgd? In het paradijs waren er geen zorgen. In het paradijs was Adam niet bezorgd. Daar had hij dag en nacht een vreugde en een blijdschap in de Heere. Hij wandelde met de Heere in een vertrouwelijke omgang. Hij had geen zorgen die hem van het heilspoor deden dwalen. Hij wandelde als de zoon aan de hand van zijn vader. Daar was geen scheiding tussen de schepper en het schepsel. En daar was geen wantrouwen van het schepsel naar de schepper. Kijk, en dat is het. Dat is het. Waarom zijn wij overbezorgd? Omdat er een scheiding is tussen God en mij. En omdat er een wantrouwen is van mij richting de Heere. En dat ontneemt alle vreugde en alle blijdschap. Want alleen in God is al mijn heil, mijn eer. Alleen in God is mijn vreugde, zegt Paulus. De zonde heeft onrust en schrik meegebracht. En als Paulus dan vanavond zegt, wees in geen ding bezorgd, dan kan dat alleen maar als we schuilen bij de Heere Jezus. Dan kan het alleen maar als we schuilen onder zijn vleugelen. Dan kan het alleen maar als wij dagelijks zijn bij de Heere Jezus en wandelen aan zijn hand. Waarom? Omdat in Christus de scheiding is opgeheven. Omdat in Christus het wantrouwen is weggenomen. Omdat in Christus wij mogen rusten in de schoot van de hemelse Vader. En dan hoeven wij geen zorgen te hebben. Want uw Vader weet wat gij van nodig hebt. Wij hoeven niet als de heidenen ons te verlustigen in het eten en in het drinken. Maar wij verlustigen ons in Christus, in dat koninkrijk van de vergeving van zonden. Alleen dan zijn wij weer met God verenigd en in God bevredigd door Jezus Christus alleen. Wees in geen ding bezorgd, Filippenzen. Als je ziel vanavond geborgen is, dan hoeven wij niet bezorgd te zijn. Als wij een wandel kennen met de Heere Jezus, dan hoeft er niet een overmatige zorg te zijn. Wees in geen ding bezorgd. Is het dan hetzelfde als zorgeloos zijn? Nee. Dat is niet hetzelfde. Niet bezorgd is niet hetzelfde als zorgeloos zijn. Zo gaan mensen ook door het leven. Zorgeloos, van het zal wel goed komen. De Heere zorgt er zelf wel voor. Zorgeloos, in de zin dat we praten over schuld. En dat we een biddag houden naar de vorm. En dat we verder zeggen, ja, wat kun je er meer aan doen? Nee, zo niet. Niet zorgeloos zijn, niet zo onbezorgd zijn en uiteindelijk daarmee maar een uitstel naar voren brengen, als in de dagen van Noach. Het gaat er wel om dat wij de zonde bewenen vanavond, van land en volk en van onszelf. Het gaat er wel om dat wij onwaardig zijn vanavond, als het gaat om een zegen over de akker en over onze arbeid. Wees in geen ding bezorgd. Waarom niet? Wel, als wij bezorgd zijn, dan verloochenen wij Gods vaderlijke trouw. Dan verloochenen wij Gods voorzienigheid, die van tevoren ziet wat er gaat gebeuren. En die erin voorziet wanneer het nodig is. Wat is dat een aanranden van Gods vaderlijke goedheid. Wat een verloochenen van zijn zorg en wat een zien op onszelf. Uw hemelse Vader weet het toch, wat gij van noden hebt. Eer gij hem daarom roept, wil hij toch antwoorden. Aanmerk dan, zegt de Heere Jezus, de vogelen des hemels en de lelien des velds, hoe de Heere daarvoor zorgt. Wees in geen ding bezorgd, dat doet God wel. Hij zorgt voor het leven van zijn kinderen. Waarom ben je bezorgd vanavond? Komt dat omdat er geen omgang is met de Heere? Komt dat omdat er geen schuilen is bij de Heere? Waarom ben je zo verschrikt van binnen? Waarom? Dan is zeker lang geleden dat je schuilde bij in de schaduw van het kruis. Dat je schuilde onder de vleugelen van de Heere. Wees in geen ding bezorgd. Maar ik zeg u vanavond, als u niet in Christus verzoend bent met God, dan hebt u alle reden om bezorgd te zijn. Want dan is er geen Vader in de hemel die voor u zorgt. Dan moet u het zelf doen. En als je het zelf moet doen, dan is het zo zwaar. O, zo zwaar. Als je het leven op je af ziet komen en je hebt je leven nooit in Gods hand zien neerleggen, dan voel je de bitterheid van de zonde. Wie niet in Christus is vanavond, die heeft alle reden om bezorgd te zijn, omdat je van God gescheiden bent. Wees in geen ding bezorgd. Alleen in Christus keert het vertrouwen terug. Een christen die behoort een blijde christen te zijn en opgewekt door het leven te gaan. Hij behoort goed te spreken van zijn hemelse Vader. Hij behoort opmerkzaam te zijn op de hand van zijn Vader, die priesterlijk bewogen en koninklijk regeert in zijn leven. Wees in geen ding bezorgd. Dat kan alleen als wij zien op de gekruisigde. En door de gekruisigde in de schoot van onze Vader neerleggen. Kent u dat leven? In geen ding bezorgd. De Heilige Geest raadt het ons vanavond heel sterk af. Om overmatig bezorgd te zijn. Toe, onderzoek uw ziel dan eens vanavond. Op deze biddag. Waar is uw vreugde in de Heere? Waar is uw blijdschap in Christus? Waar is uw vreugde in God drie enig? Uw blijdschap in dat geestelijke leven? Dat u met een vrolijk gemoed opstaat van uw knieën, omdat u weet dat uw hemelse Vader voor u zorgt. Dat u de onbekende toekomst in dat geloofsvertrouwen tegemoet gaat. En dat u weet dat aan het einde van de reis de kroon voor u is weggelegd. O kinderen van God, we hebben alle reden om verblijd te zijn. Elke dag weer opnieuw. Want die Heere, die heeft ons nooit beschaamd. Met die Vader zijn we nooit beschaamd uitgekomen. Zou Hij dan, die u in 6 benauwdheden heeft uitgeholpen, in de 7e machteloos staan? Wees in geen ding bezorgd, zegt de Heilige Geest. Maar laat uw oog alleen maar zijn op Christus, in wie alle blijdschap en alle vreugde gevonden wordt. Onze tweede gedachte, wat de Heilige Geest aanraadt. Hij zegt, je moet je leven nou niet invullen en met allerlei berekeningen van hoe het morgen moet en overmorgen. Nou verknoei je tijd en daardoor krijg je alleen maar een wankelmoedig en een mismoedig leven. Maar de Heilige Geest zegt vanavond, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Moet u letten. Er staat het woordje maar tussen. En maar betekent een tegenstelling, een tegenstrijdigheid. Dat wil zeggen, wij kunnen maar met één ding tegelijk bezig zijn. Of je zit daar te kniezen met de handen aan je hoofd. O God, hoe moet het? Met mijn kinderen, met mijn zaak in de toekomst. Ik weet het niet. Dat je nachten wakker ligt. Maar de Heilige Geest wijst ons vanavond een uitnemender weg. Dat is de weg van het gebed. Kijk, dan kun je vanavond zien of je God vreest of niet. Wie God niet vreest, die gaat maar door met de zorgen. Die wordt grijs van de zorgen. Maar wie God vreest, die buigt zijn knieën. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bezorgd zijn, dat is zo'n geweldig zwaar juk. Dan krijg je je gedachten niet meer op orde. Als de zorgen je overmannen, dan kun je niet meer bidden. Dan heb je geen woorden meer om ze neer te leggen voor de Heere. Want zorgen verteren het gebed. Waarom? Omdat wanneer je overbezorgd bent, er geen geloof meer is. Geen kruimel geloof in de beoefening. Als je de bange toekomst tegemoet ziet en je siddert, dan is het geloof er niet. En als er geen geloof is, gemeente, dan kun je ook niet bidden. Natuurlijk wel, voor de vorm je knieën buigen. Natuurlijk wel, de woorden aan één rijgen. Natuurlijk wel, je zorgen nog vertolken. Maar dan sta je weer op en je neemt ze weer mee. Maar als je door het geloof mag bidden, dan leg je ze neer bij je Vader die in de hemel woont. En dan zeg je, Heere, u moet er maar voor zorgen, want ik ben nog maar een kind. Ik ben voor de wet nog niet volwassen. Het komt allemaal op u aan en niet op mij. Dan bid je door het geloof. Maar als er geen geloof is, dan slingert het gemoed heen en weer. En ondertussen steun je op een vlezen arm. En weet je wat er dan gebeurt? Dan vervloekt de Heer je. Vervloekt is een iegelijk. Wie vlees tot zijn arm stelt, heeft de Heer gezegd. Alle verzekering buiten de Heer om, die is vervloekt. Dan is er geen gebed. Alle verzekering buiten God om, dat is vrucht van de zon. En is de Heer het dan waard vanavond, dat we hem niet vertrouwen? Heb u hem dan ooit één keer kunnen betrappen, gemeente, dat hij zijn woord niet waar maakte? Daarom wijst de Heilige Geest vanavond een weg aan die uitnemender is. Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Nou, stel eens voor, als je God het vertrouwen opzegt, zou je dan nog durven te naderen tot hem? Nee toch, dan voel je wel, er zit wat tussen. En wat is dat Gods vertrouwen langzaam maar zeker opgezegd in onze samenleving. Waar vadertje staat ervoor gezorgd heeft dat we God niet meer nodig hebben. Zodat we ook niks meer geloven van Gods voorzienigheid. We hebben ons verzekerd van de wieg tot het graf. Maar dat is nodig, dominee. In deze tijd is er geen God meer die leeft. Ik heb me aangesloten bij verzekeringen, want ik kan mijn bidden en mijn begeerten niet meer bij God kwijt. Zo is het toch. Wat een zelfmedelijden is de vrucht daarvan, als de uitkomst uitblijft. Wat menige bittere zucht gaat er naar boven en we menen dat het godsdienst is, maar het is het niet. Maar laat al uw begeerten met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. Of we durven niet meer aan te kloppen bij het Vaderhuis. Wat een berekeningen, wat een overpeinzingen in ons leven. Maar de Geest zegt vanavond, laat in alles. Dat geeft vrijheid, gemeente. Dat geeft zo'n vrijheid in je leven, dat je nu alles aan de Heere mag vertellen. Dat je niets meer hoeft achter te houden in je leven. Dat geeft zo'n vrijheid, dat het kleinste waar je mee worstelt, waar misschien een ander van zegt, maak er toch niet zoveel moeite over en herrie over. Maar dat je het neerlegt voor de Heere. Waarom? Dan hoef je het zelf niet meer te doen. Hoef je het zelf niet meer te doen. Laat uw begeerten in alles, doet u dat. In alles de Heere nodig hebben. Dat is een afhankelijk leven. Dat is een teer leven. O, we hebben de Heere in zo weinig nodig. Zo ontzaggelijk weinig nodig. Ons bidden is vaak alleen maar vorm. Een aaneenrijgen. We menen er niks van. Want we kunnen het zelf. Van wieg tot graf. We kunnen het zelf. Wanneer zitten we nou echt in nood? Dat we de Heere in alles aanlopen en hem alles bekend maken. Wanneer doe je dat nu? Om de Heere alles bekend te maken waar je mee loopt en waar je niet meer uit kunt komen omdat het vastloopt in je leven. Wat een voorrecht is dat om met alles naar de troon der genade heen te mogen. Als je dat woord vanavond verstaat, als wij dit woord vanavond beoefenen, gemeente, dan zullen we nooit het pad van het vlees en nooit de weg van de wereld bewandelen. Dat durf je niet. Waarom niet? Omdat je anders je vader beledigt. Voel je dat dan vanavond niet? Dat je vader beledigt, die je nog nooit leeg heeft weggezonden, die nog nooit heeft tekort gedaan, maar die altijd gezorgd heeft tot op de dag van vandaag toe. Heere, dat durf ik niet. Ik durf niet te wandelen zoals de wereld wandelt. Ik durf niet te wandelen zoals mijn vlees dat wil. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat geeft vrijheid in het gemoed. Paulus zegt, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Dan moet je niet op de uiterste streep gaan staan. Maar als het hier gaat om het gebed, dan zegt hij in alles, op je uiterste streep van Gods belofte gaan staan, daar hij als een getrouw vader het kwade wil weren, of ten onze beste wil keren. Laat uw begeerten in alles, kom, is biddag. Wat zijn uw begeerten vanavond? En maakt u ze ook aan de Heere bekend? Of vindt u met heel veel dingen de moeite niet eens waard om uw knieën te buigen? Om daar te worstelen, te bidden en te smeken, Heere, wilt u er dan in voorzien? Bent u te bescheiden soms, omdat u zegt, ja, zou de Heere daar wel zijn oor voor willen lenen? Ja. Maak ze maar bekend, zegt Paulus, in alles, het kleinste detail in uw leven, zodat je zonder de Heere geen stap durft te zetten. Ik vrees dat dat weg is, bij u en bij mij. Ik vrees dat dat nauwelijks onder ons gevonden wordt, dat we de Heere werkelijk in alles nodig hebben, maar dat we zoveel zelf kunnen. Weet u, de ware godsdienst bestaat uit bidden. Dat hebben we toch beleden met de Heidelberger. Niet zozeer in zingen en in samenkomen en in preken en wat iets meer zei. Maar in bidden, nou doet u dat. In alles. Met bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Weet God dan niet wat we nodig hebben? Moeten we hem dat dan allemaal gaan vertellen elke dag? We beleiden toch dat de Heere veel beter weet dan wij wat we nodig hebben. We zijn toch vaak zo vleeselijk in het gebed. Ja, God weet het wel. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Dat geeft juist de vrijmoedigheid. Maar als wij nou zo'n stumper zijn uit onze tekst, dan weet je het vaak niet eens te ordenen. Alles. Dan weet je niet waar je beginnen en waar je eindigen moet. Als je in de vreze Gods leeft, gemeente, dan ben je zo afhankelijk dat je de Heere echt in alles nodig hebt. En dan struikel je dikwijls over je woorden. Maar wat geeft het dan een vrijheid, dat je weet dat je Vader in de hemel je haarscherp aanvoelt. Zoals ook een natuurlijke vader en een moeder hun kinderen door en door kennen. Die hoeven maar met een half oor te komen en vader en moeder weten het al. En zo wil Paulus het hier ook zeggen vanavond. Uw hemelse vader weet wat u van noden hebt, vertel het hem maar. En als u dan aan het stuntelen bent, als u de woorden er niet voor kunt vinden, dan weet de Heere het. Maar God heeft het zo graag. Of voelt de natuurlijke vader zich op zijn hart getrapt, als zijn jongen hem niet betrekt in de grote dingen van het leven? Natuurlijk, de kinderen worden zelfstandig, maar het is de eer van de vader als de jongen komt om te overleggen met zijn vader. En zo is dat vanavond ook met God in de hemel. Zijn eer ligt erin gelegen, als u hem overal in nodig heeft en overal in betrekt. Daarom spoort de Heilige Geest aan. Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. O, de liefde Gods wekt juist het vertrouwen op om hem alles bekend te maken. Hoe moet je dat doen? Wel door bidden, zegt Paulus. Door smeken, met dankzegging. Zo moeten wij alles aan de Heere bekendmaken. Door bidden. Wat is dat? Wel, bidden, dat is dat bedaarde, zachte en eenvoudige uitgieten van de ziel. Bidden, dat is audiëntie aanvragen. Bidden, dat is zeggen, o hemelse majesteit, laat het niet kwaad zijn in uw ogen, dat ik voor uw aangezicht nader. Ik wacht, bedaard, totdat de hemelpoort geopend wordt en dat ik binnen mag komen om mijn zorgen aan u bekend te maken, om mijn vragen voor u neer te leggen. Bidden, dat is wachten om binnengelaten te worden. En dan kan de Heere je soms wel eens langer laten wachten. Dan gaat dat bidden over in smeken. Je zou het zo kunnen vergelijken dat in een van de bergen van Zwitserland het water smelt. En dat eerste water dat komt, het kabbelend beekje, het bedaarde gebed. Maar dat zacht kabbelende beekje, dat komt met andere beekjes samen. En dat begint langzaam maar zeker een rivier te worden. En dat water dat stroomt naar een hevige regenval. En die rivier, dat wordt een bruisende rivier. Zo vermenigvuldigt zich dat gebed, Heere, mag ik bij u komen? En dan duurt het langer. We hebben het vanmorgen gezien dat de Heere zelden de eerste keer antwoordt op het eerste gebed. Dan wordt het een smeken, een heftiger bidden, als het antwoord op zich laat wachten. Er moet gehoord worden, want de schuld weegt zo zwaar en de nood is zo hoog. Het wordt een vurig aanroepen van de Heere. Heere, gedenk mijner naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Niet meer loslaten. Zo bekend maken bij de Heere. Doe open, Heer. Doe open, want mijn nood is zo groot. Doe mij recht. Uw begeerten bekend maken. Wat mag je dan vragen aan de Heere? Wat zijn uw begeerten op deze biddag? Ik mag toch veronderstellen als we in de kerk komen vanavond, dat we toch begeerten hebben die we voor de Heere willen neerleggen. Dat we onze knieën vandaag hebben gebogen en dat we ons hart hebben bekendgemaakt aan de Heere. O Heere, ik zou zo graag, nou jongen, wat zou jij nou zo graag willen van de Heere? Wat is nou je diepste verlangen vanavond, als we op deze biddag samengekomen zijn? Waar zullen we om vragen? Om een vruchtbare zomer? Zullen we bidden om voorspoed? Waarom? Waarom wil je eigenlijk je begeerte? Wat wil je ermee? Als de Heere je gebed zou verhoren, wat wil je dan eigenlijk met je begeerte? Nou, Paulus zegt het zelf. Al onze begeerten worden als het ware begrensd door de dankzegging. Door de dankzegging. Daar staat er niet voor niets bij. Als Paulus zegt vanavond, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, dat vurige met dankzegging bekend worden bij God, dan begrenst hij tegelijkertijd onze begeerten. Waarom? En omdat wij niet voor al onze begeerten God kunnen danken. Toch? Het is niet voor niets dat laatste gebod. Gij zult niet begeren. Het is niet voor niets dat Paulus zegt in Romeinen 7, ik wist niet dat begeren zonde was, als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Want laat onze begeerte juist niet het riool zien van ons bestaan. Toch, wat zijn er veel vleeselijke begeerten, waarvoor ik God nimmer meer kan danken, maar waarover ik mij diep moet schamen vanavond. Als dat begint te borrelen van binnen en die vuilheid omhoog komt, dan voel ik wel aan, dat is niet tot eer van God. Dat is niet tot de bouw van zijn koninkrijk. Daar heeft Christus zijn bloed niet voor gestort. Ja, om ze te vergeven, maar niet om ze te ontplooien. Daarom zegt Paulus dat wij al onze begeerten voor de Heere mogen neerleggen. Met dankzegging. Met dankzegging. Weet je wat dat woord betekent, dankzegging? Dat verbindt ons aan de Heere. Toch? Als jij vuile zonde doet, jongen, kun je dan zeggen, ik ben hartelijk aan de Heere verbonden. Kun je dan zeggen, aan het einde van de dag, Heere, wat heb ik u lief. Wat ben ik blij dat ik in uw schoot mag eindigen. Nee. Al zou je dan je knieën buigen, dan voel je aan, er ligt een scheiding tussen, een kloof. Maar als nou je verlangen oprecht is, o Heere, laat uw naam verheerlijk worden. Laat mijn kinderen toegebracht mogen worden. Laat uw koninkrijk gebouwd mogen worden. En al het andere als een toegift, Heere. Ja, dan kan ik danken. Dan kan ik oprecht danken. Als het gebed verhoord wordt. Dat is het eerste. Het begrenst onze begeerten. Het zuivert onze begeerten. Het scheidt onze begeerten. Maar in de tweede plaats zegt Paulus ook. Als we onze begeerten bekendmaken met dankzegging bij God. Dan zijn we er diep van overtuigd dat de Heere verhoort. Dan bidden wij door het geloof, door het geloof. dan laten we het liggen bij de Heere. En dan weten we dat de uitkomst niet zal falen. Zoals wij zongen uit Psalm 37 met dankzegging. Dat is gelovig bidden, weten het te ontvangen om Jezus wil alleen. Uw begeerten, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, niet die begeerden om ze in wellusten door te brengen. Christus bad in de hof van Gethsemane, uw wil geschieden. Dan worden onze begeerden in Christus worsteling gedood, gekruisigd op Golgotha. Opdat wij meer en meer in reinheid en heiligmaking zullen wandelen. Dat we meer en meer zullen verlangen, Heere, mag ik uw beeld gelijkvormig worden. Mag ik uw voetstappen drukken. Kom. Wie is er vanavond zo in de kerk gekomen met dat verlangen? Wie heeft vanmiddag zijn knieën gebogen met die begeerte? O God, maak onze gezinnen aan uw beeld gelijk en de rest, Heere, toegeeft. Daar maak ik mij geen zorgen over. Al moeten we lijden deze zomer, al moeten we armoede lijden, gebrek, als wij maar Christusbeeld gelijkvormig mogen worden en de borg zijn voetstappen mogen drukken in die worsteling, uw wil geschieden, leen aan zijn handen. Dat is mijn begeerte, Heere, die leg ik voor u neer. Daarmee ben ik aan u verbonden, met dankzegging bekend worden bij God. Dat raadt de Geest aan. Dat we zo onze tijd mogen doorbrengen. De boeren zaaien op de akker en er een smeekbede uit hun hart omhoog komt. Dat onze jonge vrienden zo blokken voor hun examens. Met dat verlangen, Heere, uw koninkrijk komen. Toch, dat raadt de Geest aan. En hij belooft er iets bij. Onze derde gedachte, als zo mag zijn, dan zal de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Nou, heb je dan vanavond vrede in je voorspoed? Heb je dan vanavond vrede in je weelde? Als je op het punt staat te trouwen, als de toekomst je tegemoet lacht, heb je dan vrede in het najagen van de dingen die voorbij gaan? Nee, dan krijg je een hoogmoedig hart en een wereldzin, anders niets. Indien we maar vrede met de Heere willen maken, dan zullen we weten dat er één leeft aan de rechterhand van God. Vrede met God, wat is dat eigenlijk? En onze kanttekenaren wijzen naar Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En dan staat er zo mooi in die kanttekening, dat God ons zijn vriendschap biedt. Dat is vrede, dat we een vriend zijn geworden van God. Vrede, dat is een vriendschap waardoor we verzekerd zijn in ons gemoed. Dat alles wat God doet, hij dat doet als een vriend. Als een vriend. En echte vrienden hebben je welzijn op het oog voor de tijd en voor de eeuwigheid. Echte vrienden geven kritiek daar waar het nodig is. Echte vrienden bestraffen en vermanen je waar het nodig is. Vrede met God. Nee, dat hangt gelukkig niet af van wat wij zien. Maar dat is een standvastige en een onveranderlijke vrede die gefundeerd is in het woord. In het woord alleen. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus alleen. Uw verstand gaat het te boven. Wat betekent dat? Wel, mijn verstand neigt altijd op dingen te hopen waar geen hoop is. En rijkdom te zien waar armoede is. Want mijn verstand is altijd aan het redeneren en altijd aan het berekenen. Het is er altijd naast. Altijd naast. Maar de vrede Gods gaat mijn verstand te boven. Dan laat ik mij leiden. Omdat ik een vriend heb die mij nog nooit heeft beschaamd. Omdat ik een vriend heb die het goede met mij voor heeft. Omdat ik een vriend heb die ik door en door vertrouw. Dan kom ik niet met mijn verstand. En dan zeg ik, vriend, dat zeg u nou wel, maar nee. Als mijn vriend zegt tot Abraham, u zult een zaad krijgen als de sterren aan de hemel, dan zal mijn vriend dat doen. En als mijn vriend zegt tegen Jozef, u zult koning worden, dan zal mijn vriend dat doen. En dan ga ik aan de hand van mijn vriend, ook al moet ik 13 jaar in de gevangenis, in de kuil en in een vunzig hol, dan weet ik nochtans dat mijn vriend te vertrouwen is, door en door. Gods vriendschap is nooit te beredeneren. Dat wil Paulus zeggen, gaat alle verstand te boven. Het zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus alleen. Wat is uw hart? Wel, dat Griekse woordje, dat betekent uw genegenheid, uw wil. En wat is dan uw zinnen? Dat is uw verstand. Nu wordt onze wil en ons verstand bewaard door de vreze van God. En dat woordje bewaren, dat duidt in het Grieks op een heel geweldig leger, die alle uit- en ingangen van een stad bewaren, zodat er niemand ongemerkt kan ingaan of uitgaan. Dat zegt Paulus later, dat de koning Aretas, de koning van Damascus, de hele poort, de poorten van de stad bewaard, bezet heeft, opdat Paulus niet zou kunnen ontvluchten. Nou, zo is dat met de vrede van God. Dan is maar alles goed wat God doet. Hoef ik mij geen zorgen te maken voor de dag van morgen, zodat mijn hart en mijn ziel, mijn zinnen, alleen maar op Christus gericht kunnen zijn. O, dan hoeven wij aan niets gebrek te hebben, al zijn wij van allen verlaten. Weet u van het sterke leger af, die vrede Gods, die is zo machtig sterk, dat er een geweldig leger van vijanden, van zorgen op je kunnen afkomen. En het raakt je niet. Het doet je niets, want de vriendschap van God drukt alle onstuimige onwil en onrust neer. Zodat ik onder de meest droevige omstandigheden voor het vlees een blijdschap heb in de Heere, mijn zaligmaker alleen. Bewaren. O, dat hart van mij, dat houdt zich altijd bezig met de zorgen van de tijd, met die verre onbekende toekomst. Maar de vriendschap, de vrede Gods, doet mij in een kinderlijk vertrouwen, in alle rust neerzitten aan de voeten van de Heere. Geen vermoeiende, geen ijdele, geen vergeefse zorg. Als God mijn licht en mijn heil is, dan heb ik niets te vrezen. Wat een schone belofte. Niet bezighouden met de dingen van de tijd. In geen ding bezorgd. Maar voortdurend in de binnenkamer om al mijn begeerten. Door bidden en smeken met dankzegging bekend te laten worden bij God. Dan geeft de Heer een gezegende vrucht. Waarom? Wel, het is deze Vader zo aangenaam als zijn kinderen daar liggen te bedelen. Dan geeft hij ze zijn vrede, zijn gunst erover, zijn vriendschap komt daarin mee. En die gaat harten en zinnen te boven. Die vrede van God, die is onuitsprekelijk. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij bij koorn en most wellustig leven. Zegt Salomo niet dat een droge bete en rust daarbij beter is dan een huis vol geslachte beesten met twist? Goed, laat de wereld dan maar jagen naar het goede. Laat dan er overvloed zijn in de andere huizen. Ik heb de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Zo reis ik getroost onder het heiligend kruis van mijn Jezus, van mijn zaligmaker en van mijn Goël. En mijn hart en mijn zinnen, mijn genegenheden en mijn verstand worden bewaard in Christus Jezus alleen, in mijn dierbare borg, die zijn leven gaf voor mij, opdat ik eeuwig aan mijn Vader verbonden zou zijn, in Christus Jezus, die zich aan het vloekhout heeft laten nagelen, opdat ik een eeuwige zegen zou ontvangen. In Christus Jezus zie ik het, dat ik een onwaardeerbare schat heb. Door het kruis zie ik dat de hemelpoort mij geopend is, en dat is mij meer waard dan het fijnste goud op aard. En daarom zeg ik het nog een keer, gemeente. Als u buiten Christus bent vanavond, dan heb u alle reden om bezorgd te zijn en om u te haasten om uw levenswil. Maar degenen die vanavond Christus kennen, die mogen door het kruis een geopende hemel zien. Een Kanaan, het vloeit van melk en van honing. Die mogen de stad zien met de gouden straten. En in dat goud van Jeruzalem daarboven is, verblindt en eenmalen alles. In het zicht van de hemelstad zal ik vanavond mijn kruis gewillig dragen. Achter die grote kruisdrager aan. Mijn harten en mijn zinnen bewaard. Ze kunnen niet meer uitbreken in een murmureren. In een opstand. In een vleeselijk zien. Vol van jaloezie naar de schatten van de wereld. Bewaren. Dat wil zeggen met een zekere verachting naar deze wereld. Het hoofd omhoog en het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Het ware leven, hoort u het? Het echte leven is daar waar men Jezus ziet. Alleen in de liefde van Christus kan het opstandige hart beteugeld worden en die verkeerde gedachten geleid. Omdat ik weet dat mijn vriend mij zal leiden door deze aardse woestijn. En gestorven voor mij, dat alleen zal mijn zwanenlied zijn om eeuwig in te mogen gaan in de vreugde van mijn Heer. O, wees ervan verzekerd, volk van God, dat de beste wijn voor het laatste bewaard is. Amen.